Allemaal hartelijk welkom op deze hervormingsavond. Ik zie dat er ook kinderen in de kerk zijn. Fijn, jongens en meisjes, dat jullie er ook zijn. Jullie zullen vast op school ook wel stilgestaan hebben bij de hervormingsdag 500 jaar geleden. Ik heb het wel eens vergeleken bij een jongetje dat stiekem in een kerktoren binnensloop. Het was 1:15 midden op de dag. En toen begon hij opeens aan het touw te trekken. En toen begon de klok te luiden. Iedereen dacht in het kleine dorp, wat is er toch aan de hand? Zomaar midden op de dag. En dat is eigenlijk gebeurd toen Maarten Luther de 95 stellingen op de slotkapel te Wittenberg timmerde. Dat was wel zo'n schokkende gebeurtenis, die op dat moment eigenlijk het begin was van een hele verandering in Europa en in de wereld. Waardoor het stof weer van de Bijbel werd afgeblazen en de zuivere leer van de kerk weer begon te branden als een helder licht in het donkere Europa. En dat hebben wij vandaag aan de dag ook nodig, ook in Nederland. En wat zit daar nu achter? Nu, dat gaan we nu samen zingen met het tweede vers van Psalm 138. Daar zitten Gods deugden achter. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Het tweede vers van Psalm 138. Het is de bedoeling dat dominee Klopstra het historisch gedeelte voor zijn rekening neemt en dat dominee Verwij een meditatie houdt en wel vanuit Lucas 18 vers 1 tot en met 14 wat ik u voorlees. En dan luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord uit Lucas 18 de versen 1 tot en met 14. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij langmoedig is over hen, ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. En de Farizeeër staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Bidden we de Heere om zijn zegen over deze avond. Hartelijk dank, o God, voor uw onuitsprekelijke goedheid. Dat gij toen in die donkere middeleeuwen zelf het stof van uw woord hebt afgeblazen. En de waarheid weer ontstoken hebt als een helder licht. En dat we al die eeuwen toch in Nederland nog, bij het diepe verval van de kerk, de waarheid nog in ons midden mogen hebben. En Heere, wij smeken u, geef toch dat we kinderen van de waarheid zullen worden, wanneer we dat nog niet zijn. We zijn immers de vorst van de leugen toegevallen. En we hebben een bedriegelijk hart en wij smeken u, of gij de kracht van de waarheid toch in ons hart wilt ontsteken. Want dan begint er toch een reformatie in ons persoonlijk leven. En dat zal ook uitstralen in ons gezinsleven. Dat zal ook uitstralen in het kerkelijke leven. En ook in het maatschappelijke leven. Wat hebben we daar vandaag aan de dag toch nodig? Daarom sta toch op, ook in deze donkere tijd, over uw kerk, maar ook over ons volksleven. En wij bidden u, geef u ons toch een gezegende avond, waarin wij ook de staf van liefelijkheid en samenbinding mogen ervaren in het onfeilbare woord van u, o God. En zegen ons, opdat wij ook een goede voorbereiding op uw dag mogen hebben. En dat we mogen ervaren dat gij in ons midden bent. Niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Christus willen. Amen. En dan zingen wij nu Psalm 119, vers 84. En dan deel ik u nog mee dat er straks bij de uitgang gecollecteerd zal worden voor de Spaanse Evangelische Zending. Dus straks bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor de Spaanse Evangelische Zending. En dan zingen we nu Psalm 119 en daarvan het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, Ook doe ik uw bevelen en wat er verder volgt. En dan zal daarna Dominic Klopstra het woord voeren. Historische gedeelte van deze avond wilde ik met u, met jullie jongens en meisjes behandelen aan de hand van een boek van Luther wat ik onlangs gelezen heb en wat door velen wordt gezien als een van de belangrijkste werken uit de tijd van de reformatie. Dat is het boek van Luther wat heet De Knechtelijke Wil. Luther heeft dat boek moeten schrijven. Hij heeft lang geaarzeld met het schrijven van dat boek, maar hij werd daartoe gedrongen vanwege een boek wat Erasmus langer dan een jaar daarvoor geschreven had. Erasmus had het nodig geleken om de wereld kenbaar te maken wat zijn mening was over de vrije wil. En Erasmus in dat boek verdedigt de leer van de vrije wil. En nu waren er veel dingen die Erasmus en Luther gemeen hadden. Ze hadden gemeen dat ze de misstanden zagen in de kerk van die dagen. Ze spraken zich uit tegen allerlei immoraliteit en corruptie en bijgeloof en priesterlijke macht in de kerk. Ze spraken zich hardgrondig uit tegen geld
en genotzucht onder de priesters van die dagen. Ze spraken zich samen uit tegen het gebrek aan kennis van de schrift bij diezelfde priesters. En ze klaagden over het feit dat de priesters geen zorg hadden voor de zielen die aan hen waren toevertrouwd. Maar toch hebben uiteindelijk Erasmus en Luther niet lang samen tegen die misstanden van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen optreden. En de breuk is met name ontstaan toen Erasmus een pamflet schreef met al zijn oratorische kunde, heel welsprekend, maar toch zo mis over de leer van de vrije wil. En daar zijn Erasmus en Luther van elkaar weggedreven. En konden ze elkaar ook niet langer vinden. Luther spreekt in de knechtelijke wil uit dat hij ziet dat Erasmus bang is voor confrontatie in de kerk. Dat Erasmus de eenheid zoekt en de verbondenheid waar geen eenheid en verbondenheid was. Luther is bang dat Erasmus met dat werkje, hoewel sprekend ook, probeert in een goed blaadje te komen bij de Rooms-Katholieke Kerk, wiens bescherming Erasmus uiteindelijk nodig had. Luther noemt daarbij ook de woorden van de Heer Jezus in Lucas 11: wie met mij niet is, die is onvermijdelijk tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Luther zag dat Erasmus die prille kudde van de reformatie verstrooide met zijn pamflet over de vrije wil. En Luther is het met Erasmus ook pertinent over die vrije wil oneens. Wat is, jongens en meisjes, eigenlijk de leer over de vrije wil? De leer over de vrije wil zegt dat een mens in zichzelf het vermogen heeft om te komen tot de genade van God. De mens heeft het in zich om zichzelf van zijn zonden te bekeren, zijn oude paden te verlaten en in de geest te wandelen. Wie dan dat boek De Knechtelijke Wil van Luther leest, die kan daarin ontrafelen dat er in het denken van Erasmus iets heel tragisch gebeurt. Want aanvankelijk in dat pamflet van Erasmus verdedigt Erasmus nog dat de kracht van de vrije wil maar heel klein is, heel minuscuul. Hij heeft wel de deur op een kier gezet, Erasmus. En dat blijkt dan ook heel gevaarlijk in dat boek van Erasmus uit te werken, want gaandeweg dat pamflet van Erasmus wordt de vrije wil van de mens alleen maar groter en groter. En voor je het weet, is de wil van een mens, zijn goede wil, net zo krachtig als de goede genade van God de Heere. En dat is wat Luther in zijn beschrijving van het boek van Erasmus over de vrije wil zag gebeuren. En Luther was daarom ook vuur bang voor de invloed van dat werk van Erasmus op de prille reformatie. Want wie zulke dingen begint te leren, gaat uiteindelijk net zoveel eer toeschrijven aan de mens dan aan de Heere. En dan blijft van het soli deo gloria uiteindelijk niets meer over en wordt het soli deo gloria overschaduwd door het goede wat er nog in een mens te vinden zou zijn. Maar Luther zegt, hoe goed ik ook kijk, ik kan dat niet vinden. En daarom schrijft hij vurig tegen de leer over de vrije wil. En hij zegt, wij moeten door God tot God worden bekeerd. Hij zegt ook, als de Heere zichzelf afzijdig zou houden en niet met zijn genadige geest der gebeden zou komen, dan zou er met ons geestelijk gesproken, zou er van ons niets terechtkomen. Dan zou er niets gebeuren. Dan zouden we dood blijven, voor eens en voor altijd. En om dat te illustreren gebruikt Luther dan het voorbeeld van een paard. En dan denkt hij, jongens en meisjes, niet aan een vrij paard, een Mustang ergens die daar in een kudde vrij rondloopt op de prairie. Maar dan denkt hij aan een bereden paard. En wat is nou het kenmerk van een bereden paard? Die heeft een ruiter. Luther zegt, er zit een ruiter op het paard. En wie heeft nu de teugels in handen? Wie bepaalt nu of dat paard naar links of naar rechts gaat? Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Want zodra er een ruiter op het paard zit, dan is het niet langer het paard wat besluit waar het heen gaat, maar dan is het de ruiter die met zijn wil dat paard gebiedt om rechtdoor of linksaf of rechtsaf te gaan. Zodra er een ruiter op het paard zit, heeft het paard zelf niets meer in te brengen. En is de wil van het paard overgeleverd aan de wil van de ruiter. En nu zegt Luther, dat paard, dat is de mens. En die mens heeft geen vrije wil. Want die mens die wordt bereden. Door wie? Ofwel door de duivel. Ofwel door de Heere God. Het beschrijft hoe de mens van nature bereden wordt door de duivel. En die duivel die oefent zijn wil en zijn schrik bewindt uit en ondervindt geen enkele tegenstand van de mens. Gemeente, jongens en meisjes, dat ziet een mens niet. En zo ervaart een mens dat ook vaak niet. Een mens wil denken dat hij vrij is. En dat hij met zijn vrije wil ofwel het een of het ander besluit. Maar Luther zegt, geestelijk gezien is de mens van nature in Adam een slaaf van de duivel. En hij doet de wil van de duivel. En een mens kan daar niet aan ontkomen en een mens wil er niet aan ontkomen. Dat kan nog een tijdje verborgen blijven. Maar dan is het toch ook Saul die zo onverwacht met een speer werpt naar David. En dan is het toch ook het Sanhedrin met al haar keurige vergaderingen die de tanden knerst tegen Stefanus. De duivel houdt onze wil gevangen. En daarom is er ook vrede in het koninkrijk van de duivel. Er is geen tegenstand in zijn rijk. Er is geen rebellie in zijn rijk. De Heer Jezus zegt dat ook in Lucas 11. Hij spreekt daar over de hof van de duivel. En het tekent daar in Lucas 11 vers 21 de duivel als een sterke gewapende. En die bewaart, die bewaakt zijn hof. En er staat er, zo is al wat hij heeft in vrede. Er is vrede in het rijk van de duivel omdat de mens geen vrije wil heeft om in rebellie tegen de duivel in opstand te komen. En dat is de reden waarom de mens zo hopeloos in de hof van de sterke wordt bewaard. Hij kan niks. Hij zit daar machteloos te zijn. Hij ligt daar dood in zijn zonden en in zijn misdaden. Hij heeft niet het vermogen om zichzelf tot leven te wekken en in opstand te komen tegen de sterke die zijn hof bewaart. En terwijl hij daar zit, heeft hij de zonde lief en is hij alleszins beteugeld door de duivel die zijn wil uitoefent over die mens. Die ellendige toestand van de mens wordt nu door Luther getekend met dat beeld van de ruiter die op het paard zit. En waar gaat dat paard heen? Waar leidt de duivel die mens naartoe? Naar het eeuwig verderf. Dat is de intentie van de ruiter, om de mens daar terecht te brengen en hem daarheen te leiden. Daarom geeft Luther ook aan in de knechtelijke wil dat wij het zo nodig hebben dat de Heilige Geest als de ruiter wordt van onze ziel. Hoe wij het nodig hebben dat de Heer Jezus op de troon zit. Hoe die ruiter, de Heilige Geest, ons onderwerpt aan Christus en ons onderwerpt aan het woord en ons onderwerpt aan de wil van God. Want als die ruiter op het paard zit, dan is de bestemming niet langer de buitenste duisternis, maar dan is de bestemming het eeuwige licht. Zo schrijft Luther in dat boek Werk steeds opnieuw, dat de mens niet het vermogen heeft om de ene ruiter uit het zadel te wippen en de andere ruiter in het zadel te brengen. Hoe krijgen wij nu de Heilige Geest, zegt Luther, tot ruiter van onze ziel? Dat moet de Heere doen. Hoe weet Luther dat? Hij weet dat allereerst uit zijn eigen leven. Hij heeft het geprobeerd met alles wat in hem was. Hij trok alles voor over om maar die duivel uit het zadel te wippen. Wat heeft hij geprobeerd om tegen de duivel te strijden en God te behagen? Wat heeft hij geprobeerd om christen te worden en om rechtvaardigheid te werken en om geschikt te worden bij de Heere? Maar het liep elke keer op een mislukking uit. Hij kreeg het niet voor elkaar, totdat hij ontdekte wat geloof is. Het geloof ziet niet naar binnen, het geloof ziet naar buiten en richt zich in het volste vertrouwen op de beloften van de Heere, ja, op de Heere zelf. Hij ontdekte het in zijn eigen leven, maar hij ontdekte het natuurlijk allereerst uit het woord van God. Denk maar aan Jozua. Wanneer Jozua tegen het volk spreekt wat de beste intenties heeft, dan zegt Jozua: gij zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God, hij is een ijverig God. Dan kan een mens het niet, want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik wel. Een mens krijgt het niet voor elkaar. Een mens is niet gewond. Een mens is dood in zonden en misdaden. En in de inleiding van mijn uitgave op dat boek van Luther staat: 's mensen verstand is verduisterd. Zijn wil is onwillig, zijn ziel is verkocht, zijn hart is corrupt, zijn werken zijn dood. Een mens is in Adam begrepen. En Adam had een vrije wil. Maar hij heeft zijn vrije wil verspeeld. En nu heeft hij een geknechte wil. Er is ingrijpen van buiten nodig om die valse ruiter uit het zadel te krijgen. En als je dan Lucas 11 erbij neemt, die sterke, weet u nog, die zijn hof bewaart. Waarom is het dan dat gevangenen in vrijheid worden gesteld? Omdat zich een sterkere aandient. Dat is de reden waarom de Heilige Geest bij een mens in het zadel komt. Omdat er een sterkere is. En alleen een sterkere krijgt die sterke uit het zadel. Waarom is toch niet tenslotte die discussie over de vrije wil zo belangrijk? In de eerste plaats, gemeente jongens en meisjes. Opdat wij toch zouden begrijpen, met heel ons hart, dat het werk van God nodig is in ons leven. De vraag is niet of wij een keuze maken voor de Heere Jezus, maar de vraag is of de Heer een keuze wil maken voor ons. En dat maakt ons zo klein. Wanneer we moeten erkennen dat we uit onszelf nergens, ja nergens komen. Dat het een doodlopende weg is. Zo is dan niet desgene die loopt, zegt Paulus, maar des ontfermenden Gods. Het is niet omdat wij zo graag willen lopen, maar omdat de Heere zich ontfermt. En als het goed is, maakt ons dat ook berouwvol. En maakt het ons ook afhankelijk. Straks willen we zingen van Psalm 9. En daar zit ook die afhankelijkheid in. In het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. We worden gemeente niet opgeroepen om onze vrije wil te oefenen. En straks met oud en nieuw goede voornemens te doen. Daar lopen we stuk op. Waar we toe worden opgeroepen. Zo hartelijk en zo nodigend en zo appellerend. Is gelovig te vluchten tot hem. Die sterker is dan de duivel. Die ons in de greep houdt. En die ons leidt naar de buitenste duisternis. De duivel moet uit het zadel worden gewipt. En dat is de zielszorg van Luther. Hij gaf zo om de scharen. Omdat hij zag dat de velden wit waren om te oogsten. Hij zag mensen net als hij zelf. Hij kon de duivel niet wegsturen. Hij kon de duivel niet wegjagen. Hij kon de duivel niet weggebieden. Hij kon de genade niet aannemen. Denk maar aan de moeder van dat meisje, wat van de duivel bezeten was. Zij kon er niets tegen beginnen. De 9 discipelen konden er niets tegen beginnen. De Heer Jezus komt eraan te pas. Luther leert, een mens heeft geen vrije wil. Maar de Heere God, Hij heeft een vrije wil. Hij is soeverein. Gelukkig maar dat de Heere van goede wil is. Want dan kunnen we zeggen, geen ding. Geen ding geschiet er ooit gewisser. dan het hoog bevel van z'eren mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebied en wordt terstond. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Schoon de mogendheden snode ontwerpen smeden. Hij belacht haar haat. Laten we samen zingen van Psalm 9. En daar van het 9e, 10e en 11e vers. Psalm 9, vers 9, 10 en 11. dat loopt heel snel naar een zeker einde. Daar heeft de mens voor gekozen. Om op dat paard te rijden naar zijn eeuwig verderf en naar de buitenste duisternis. Maar God heeft een ander plan gemaakt. Van de stilte van de eeuwigheid heeft God een verbond gemaakt in de zoon van zijn liefde, in die held waarbij die hulp besteld heeft. Om de mens van zijn zeker einde te verlossen en te bevrijden. En daardoor heeft hij zijn zoon gegeven. Zijn enige zoon. Zijn geliefde schoonzoon. Die gekomen is om die ruiter op dat paard uit dat zadel te wippen. En de overwinning heeft willen behalen. Door de weg van zijn lijden en van zijn sterven. En daarom geldt het tot op de dag van vandaag en tot het einde van deze wereld. Ik heb hulp besteld. Bij een held die machtig is om te verlossen. Dus die verlossing, die komt niet van de aarde. Maar die verlosser is van de hemel geschonken en gezonden. En in de weg waarin hij de oorzaak voor dat kiezen, voor dat verderf heeft overgenomen, heeft hij zich geheel vrijwillig vernederd tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Om ter dood veroordeelde te redden van het eeuwige verderf en van de buitenste duisternis. En daar wil ik vanavond ook uw aandacht voor vragen. In die gelijkenis die u vanavond is gelezen. Over de fariseer en de tollenaar. Over twee kerkgangers. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardig in zijn huis, meer dan die, want dan een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 2 kerkgangers. Je zou kunnen zeggen, het is Sabbat, staat in de Joodse context. Alle 2 naar de kerk. En de een loopt als het ware voor de ander uit. Dat komt ook in zijn geestelijke instelling duidelijk openbaar. Als hij het voornaamste deel van de godsdienst aan de zijde van de zondaar gaat uitoefenen. En dat is bidden. En bidden, dat is jezelf vernederen en verootmoedigen voor Gods aangezicht. Hij heeft feitelijk niks te bidden. Hij houdt God voor dat hij veel meer is als al die andere mensen. En hij noemt ze als het ware. Hij geeft er getuigenis aan dat hij gaat zeggen: ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardige overspelers, of, had hem wel gezien, maar hij was hem voor, gelijk deze tollenaar. Kent u dit gebed? Hoef je niet in Jeruzalem te zoeken. Bij de fariseeën. En vandaag bij de Joden die in hun uiterlijke godsdienst als het ware dezelfde gang maken als deze fariseeën. Ontdekken de genade leert u dat die fariseeën, die hoeft u niet bij een ander te zoeken. Die zit hier van binnen. Ik dank u.
had feitelijk niks meer dan alleen maar God te bedanken dat hij als het ware in zijn eigen oog de meeste en de gearriveerde christen was. Had van God helemaal niets nodig. Had alleen maar te danken. Bidden kent hij niet. Want bidden dat is vragen. Of dat God aan een verloren zondaar of een zondares nog uit genade zou willen omzien naar een mensenkind die niet naar God heeft omgezien. En die niet naar God gevraagd heeft. En die op dat hoge paard voorttrekt. En als het ware in dat paard, in dat zadel, op dat zadel zit van de hoogmoed en de zelfverheffing en de zelfvergoding voor Gods aangezicht. Dat is de mens der zonde. Die in zijn eigen gerechtigheid zijn leven zoekt en vindt. En het buiten God heel goed met zichzelf heeft getroffen. Die feitelijk zelf God is. En die nog nooit door de genade van die zaligmaker uit zijn zadel gewikt is. En op de aarde is terechtgekomen. En zich voor het aangezicht van de levende God heeft leren verootmoedigen. Waarom? Omdat hij zo gezondigd heeft en het erdoor gebracht heeft en niet meer waardig is. Dat God nog naar zo'n monster van goddeloosheid zou willen omzien. Ik dank u. Bidden kon hij niet. Kennen wij ook niet. Maar ik dank u, dat wil dus zeggen, er is niemand op de aarde die zo goed is als ik. En die het zo geweldig met zichzelf heeft getroffen. God moet wel blij zijn met zulke christenen. Dat zijn de mensen die de wereld verbeteren. In hun eigen oog voor God. Maar we gaan luisteren straks wat God ervan zegt. Dat is veel belangrijker als dat we bij onszelf in onze verwaandheid onszelf prijzen. En ons op grond van onze rechtvaardige werken in ons eigen oog voor God verhogen. En hem naar kroon en troon staan en ten dienste van de genade Gods in Christus niet willen weten. Dus die fariseer, die leeft vandaag nog. En die moet gedood worden. Die moet iedere dag uit het zadel geworpen worden. En die moet van zichzelf verlost en bevrijd worden. Om in geest en in waarheid voor God te worden. Wat we door eigen schuld in de eerste Adam allemaal geworden zijn. En dat is die tollenaar. Zullen we daar eens naar kijken. En die tollenaar van verre staan. Hij is feitelijk nog geen eens waard dat hij de kerk in mag. Hij is iemand die zichzelf niet kan prijzen. Maar die in de weg van de zelfveroordeling door de Heilige Geest uit het zadel gevallen is en geworpen is. En voor het aangezicht van de levende God in het stof van de aarde is terechtgekomen. En die zich vanwege zijn leven en zijn zonde en zijn zondeschuld voor het aangezicht van de levende God niets heeft te prijzen, alleen maar zichzelf moet veroordelen. En daarom in dat opgaan naar dat heilige huis van die hoge God staat hij daar van verre. En hij durft zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te heffen. Maar sloeg zich op zijn borst. Betekent dat? Dat is een teken van rouw. Zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonde. Daar is hij van overtuigd. Wat is die tollenaar? Nou, is een vriend van de vijand. Hij is in dienst van de Romeinen. Die dienst is hem niet opgelegd. Die dienst heeft hij vrijwillig aanvaard. En hij gaat ervoor om ten koste van zijn naaste zichzelf in de dienst van die gehate Romeinen, als het ware de Joden die geknecht worden nog meer te knechten. En hun bezittingen zijn niet veilig voor deze tollenaar. Want ze durven hun best er nog veel meer op te leggen ten eigen baten. Dat is een tollenaar. En dat was hij. Hij kende de liefde tot God en tot zijn naaste niet. Totdat het God behaagde om hem uit zijn zadel te wippen en door de Heilige Geest te overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. U ook? Weet u ervan dat de Heer u te sterk geworden is? Dat de geest van de reformatie in uw hart van de hemel duur betaald en verdiend door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus is uitgezonden in uw zielen. En dat het waar is geworden dat u zich voor de majesteit van de levende God voor het eerst hebt leren verootmoedigen. En uw reinigmaking en zaligheid niet in u doen en in u laten bent gaan zoeken. Maar buiten uzelf in hem die van de hemel geschonken is als de grote bevrijder uit de klauwen van de vorst der duisternis. En om hem te reinigen van al uw dode werken om de levende God in geest en waarheid te dienen. Kent u hem? Want dat is die geest die de eeuwige liefde van de Vader door de bloedgerechtigheid van het Lam in uw zielen heeft uitgestort. En die liefde moet tot wederliefde lopen. Is het waarheid geworden dat u over uw liefdeloos zijt? En over uw goddeloosheid en uw zedeloosheid. Over uw vorige bestaan u hebt leren verootmoedigen en vernederen voor Gods aangezicht. En dat u met die tollenaar als het ware achter in die tempel of achter in dat huis van God zit. En dat u de ogen niet naar de hemel durft op te heffen. En dat nochtans dat gebed uit de hemel, door de hemel, in uw ziel daar bovenop klinkt. O God, kort gebed. Die farizeer heeft een veel langer gebed. Maar die oprechte van hart, zoals deze tollenaar, heeft een zeer kort gebed. En wat is de inhoud van dit gebed? Luister maar. Wees mij, zondaar, genade. Zondaar. Dat kom je in de hele Bijbel overal tegen. Dat is bij de eerste Adam begonnen toen u God heeft verlaten. Tegen God is opgestaan. En wij in hem. En toen hij de hemel arbeid gemaakt heeft met zijn zonde en moeite met zijn ongerechtigheden, zijn we zondaren geworden. En weet u wat dat betekent? Dat woordje zondaar, dat betekent rebel. Opstandeling, vijand van God en goddelijke zaken. Er is een wonder gebeurd. Een zondaar die kan dit gebed niet bidden van zichzelf. Maar dat is een gebed van de hemel. Dat is de geest der genade en der gebeden die in deze zondaar zucht. En waarom zucht die? Wees mij, zondaar, doelmisser, geschapen tot uw eer. En nu een vijand van God en van goddelijke zaken. God naar kroon en troon te staan. En mijn naaste naar het leven te staan. En het goede voor God en het welzijn van mijn naaste niet te zoeken. En van de lof des Heren vreemd te zijn. Wees mij, zondaar, genade. Het is geen wonderlijke woord in de Bijbel, gemeente. Jongens en meisjes, als het woordje genade. En ik ga je meenemen naar het schoolplein. Je weet het wel, jongens onder elkaar groot voor opdoen over jezelf en over je krachten. En laten zien dat je een man en een jongen bent die er wel tegenaan kan. En dan vecht je samen. Een gevecht. En er ligt er één onder. De ene die de zwakste op dat moment is. En die erop zit, die zegt: gena, anders laat ik je niet gaan. Dat nooit. Daar weet God nou raad mee. Met zulke mensen die niet om genade willen spreken, die gaat u op de leerschool van de Heilige Geest, gaat u ze hun zonde en hun schuld voor ogen stellen. En hij laat het ze zien en gevoelen dat ze tegen de almachtige en de vrijmachtige kracht van die grote held waarbij God hulp besteld heeft, niet op kunnen. Dat ze hun wapens mogen en moeten inleveren. Is het gebeurd? Bij de minste geworden. Net als die tollenaar. En het is het gebed van de minste. Is dat naar de hemel opgeklommen. En is de meeste, de allerhoogste, zich in het aangezicht van die held in je leven willen openbaren. Zoals dat hier het deel van deze tollenaar geworden is. Ik zeg u lieden. Wie zegt dat? Dat zegt de waarheid. Dat zegt Jezus. En Jezus is de waarachtige getuige van de Vader, die in deze gelijkenis ons laat horen wat hier geschiedt in het leven van deze ootmoedige tollenaar, die door de genade van de Allerhoogste van zichzelf verlost en bevrijd is en zichzelf te verwoven gekregen heeft om te vallen in de handen van de rechtvaardige God, maar die nochtans om genade leerde smeken. Deze ging af, gerechtvaardigd, naar zijn huis. Weet je wat er staat? Gerechtvaardigd. Rechtvaardigd, dat betekent, ik leg het maar eenvoudig uit, zonder zonde. Hij heeft de vergeving van zijn zonde in het bloed van het lam mogen ontvangen. Door het geloof. En dat niet uit de werken, omdat niemand roemen. Deze goddeloze tollenaar, deze doorbrenger, deze ellendige zondaar, die voor het aangezicht van de heilige en de rechtvaardige God geen bestaansrecht had, kreeg deel aan de grootste weldaad. En dat is de vergeving der zonde in het bloed van Gods Zoon. Kom, gerechtvaardig, naar huis. Dat wil dus zeggen dat hij naar zijn woning terugkeert. Maar daar mogen we vanavond nog wel iets meer van zeggen. Alle die de vergeving der ongerechtigheid niet uit de werken hebben ontvangen. Want dat is de Romeinse kerk. Die moest aan het werk. Daar moest geld in het laadje komen. En daarom moest er gewerkt worden. En die mens moet zichzelf verbeteren. Maar er valt niks te verbeteren. Er valt alleen maar iedere dag te leren dat we het erdoor moeten brengen en doorgebracht hebben. En verder brengen wij het nooit. Maar dat God uit genade in het aangezicht van de Zoon van zijn eeuwige liefde naar hulp besteld heeft bij deze held die hier gaat zeggen wat er met die tollenaar gebeurd is. Want die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En die zichzelf verhoogt, die zal niet meegeteld worden. Kom, kent u de waarachtige vernedering des harten door de genade van Gods Zoon, die al van de hoge hemel als de Allerhoogste op de aarde afgedaald is in de gestaltenis van een dienstknecht, om in zijn dienstknechtgestalte het werk te gaan doen wat wij aan God schuldig waren en wat we niet meer kunnen doen. De knechtelijke wil zegt, gebonden, nooit meer vrij te kunnen worden. Maar Christus heeft zich laten binden. Hij heeft zich vrijwillig weg laten leiden naar de vloekheuvel van Golgotha. Hij is het, als het lam wat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, is hij aan de vloekpaal genageld geworden om vervloekte, goddeloze zondaren bij God een plaats te bereiden en door zijn zaligmakende dood de bevrijding in hem te doen aanschouwen. Kom, wie is uw koning? Is dat de vorst der duisternis? Dan zit hij nog hoog te paard, net als die fariseer. Is dat koning Jezus, dan bent u van het paard gevallen. Dan van uw eigen paard gevallen. Dan hebt u de ruiter op het witte paard nederig te voet leren vallen. En u hebt uw rechter om genade leren smeken, net als die tollenaar. En dan zegt de duivel, uw oude koning, en denkt erom dat hij listig is, komt hij met de wet. Met de wet des Heren, zegt hij, jij kan niet meer zalig worden. Jij hebt het er zo laag afgebracht, dat het onmogelijk is dat God jouw zonden zou kunnen verzoenen. Hij is een leugenaar. Want al had u al de zonden van Adams nakroos saamgebonden, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, maar er zijn zonden die onvergeeflijk zijn, inderdaad. Maar de zonde die door de genade Gods ontdekt wordt, waarin de Heilige Geest u in de spiegel van de volmaaktheid laat zien en gevoelen hoe groot uw zonde schuld voor het aangezicht van de levende God is. En dat u met al uw doen en uw laten het alleen maar nog meer kunt zondigen. Maar dat de genade Gods overvloeiende is voor de grootste der zondaren, om de overtredingen van zulke misdadigers genadiglijk uit te delgen en ze een plaats onder de geheiligden in het bloed en door de genade en de gerechtigheid van het lam te schenken. Wat een wonder. Hier staat het. Deze ging af, gerechtvaardigd, naar zijn huis. Weet u wat dat nog meer betekent? Dat niet alleen de zondeschuld die berg er tussenuit is, maar dat de vrede met God is door het bloed des kruises. Je zou het zo kunnen zeggen, de onvrede is weggenomen en de vrede Gods is verworven door die vredevorst. En hij doet ze in de volle vrede delen die de vergeving van de ongerechtigheid in het bloed van het lam met die tollenaar uit genade van de hemel mogen ontvangen. Wilt u zijn naam weten? Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Luther heeft er wat naar gezocht. Heeft de weg van de werken, heeft hij bewandeld die de Romeinse kerk hem aanwees. Alles heeft hij gedaan. Hij kastijdde zichzelf. Hij ploegde zijn rug. Hij deed zichzelf tekort als het ware. En wat vond hij? Geen rust. Geen vrede. Geen zaligheid. Totdat hij aan het einde, door de Heilige Geest, met die tollenaar, aan het einde van de wet was. En het einde van de wet, wat is dat? Dat is de dood. Luister maar. Het einde van de wet, dat is het oordeel. Dat heeft Luther door genade beleefd. En toen dat in zijn leven waar geworden is, toen heeft het God behaagd om dat woord gerechtigheid wat hem achtervolgde en aanklaagde en wat op iedere bladzijde van de Bijbel tegen hem zei: je bent een vervloekte, je moet het oordeel moet je ontvangen. Ja, amen, dat heb ik verdiend. Toen heeft het God behaagd, Romeinen 1 vers 17, dat wonder van die deur van dat paradijs, van dat hemelse paradijs te ontsluiten. En toen is het waar geworden, de gerechtigheid wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat was de deur naar het paradijs. Toen hij de mogelijkheid heeft gezien dat dat woord gerechtigheid niet alleen betekende de veroordeling en het oordeel en de dood en het verderf. Veel meer, dat woord gerechtigheid, wat geopenbaard is in het evangelie, wijst naar Golgotha. Daar is Jezus gestorven. Daar is Jezus de bloedgerechtigheid aangebracht. Dat wordt in de Bijbel wel genoemd een vreemde gerechtigheid. Het is de gerechtigheid van die Godmens, die om ons mensen en om onze zaligheid de hemel wilde verlaten. En op deze vervloekte aarde gekomen is om de menselijke natuur aan te nemen, waarin dat grootste kwaad is bedreven en de genade Gods zo diep afgedaald is om de dood veroordeelden te redden van het eeuwige verderf en van de buitenste duisternis. Die gerechtigheid is de bloedgerechtigheid waar Paulus in roemt als hij spreekt over die overwinnende genade van de Allerhoogste. En het waar ziet worden dat in zijn bloed en door zijn gerechtigheid en door zijn heiligheid en door zijn volkomen verlossing er een volkomen zaligheid is voor tollenaars, voor doordrengers, voor de goddeloze die om niet gerechtvaardigd wordt door het geloof in de gekruiste en de opgestaande levensvorst. Jezus leeft. De ruiter op het witte paard trekt voort in zijn alles overwinnende kracht. En heeft door de dienst van de profeten ons laten verkondigen dat één ding ons nodig is. Buigt u in het stof en verheft met lof dat eeuwig opperwezen. Wilt het eeuwig vrezen. Jongens en meisjes, in een van die psalmen staat dit: wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebied en toon door mensen hand bestierd, beteugelen, het woest en redeloos gediert. Laat zulk een wang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd van zijn weldadigheden. Wat is het toch een vreselijke zonde als het deze uitnemende zaligmaker smaden en verachten. En als we op zulke zaligheid die Jezus heeft aangebracht door zijn lijden en sterven geen acht geven, dat we inderdaad in die aangeboden genade, dat we die verachten, als we als een fariseer door het leven gaan en als we met onze vermeende eigen gerechtigheid voor het aangezicht van die heilige en die rechtvaardige straks denken kunnen te bestaan. En als die zal zeggen: weg van mij, want ik heb u nooit gekend, hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Daar staat Jezus vanavond. Op de herdenking van de reformatie staat hij aan de poort van ons hart. En wat zegt hij tegen ons? Dan zegt hij wat hij door de dienst van Jesaja heeft laten zeggen. Waarom? Moet je antwoord opgeven. Waarom weegt gij die de geld uit? Voor hetgeen geen brood is. En uw arbeid voor hetgeen wat niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij. En heet het goede. Zul je vragen of dat je een tollenaar mag worden. Zul je vragen of dat je van die fariseer verlost mag worden. Kind van God. Zul je dagelijks bidden. O God, wilt u die oude mens, die fariseer, wilt u hem iedere dag doen sterven. Dat hij door de zaligmakende kracht van die dierbare Immanuel met Jezus gekruist mag worden. En enigszins zou mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Omdat Christus verheerlijkt zou mogen worden. En hij de zalige baten van zijn kruisdood in mijn hart en mijn leven mij zou willen schenken. Opdat ik niet door mijn knechtelijke wil zalig zal worden. Nee, door mijn vrije wil, zoals Erasmus dacht. Nee, dat ik van mijn knechtelijke wil bevrijd zijnde. Door de zaligmakende kracht van de dood van de zaligmaker zal mogen delen in de vrijheid van de kinderen Gods. Welgelukzalig zijn ze die op grond van die bloedgerechtigheid en op grond van de heiligheid van dat lam hem en zijn toekomst mogen tegemoet zien. En dat is dat ze naar huis gaan, naar dat eeuwige vaderhuis met zijn vele woningen. En dat hij ze daar plaatsbereid hebbende zal welkom heten en zal getuigen, kom in. Hoort u dat? Gij gezegende des vaders. En beërf het koninkrijk. Wat ik voor u weggelegd heb. Van voor de grondlegging der wereld. Daar had hij de gans vrije raad van de vader. En het heerlijke welbehagen. Waardoor de hand van Sions koning heerlijk zal voortgaan. En daar blijft er niet één van achter. Maar hij zal ze toebrengen. Tot die gemeente die zalig zal worden. Weet je wat dat betekent? Dat koning Jezus iedere dag bezig is om van de Vader te eisen wat hem toekomt en wat hij ook zal ontvangen. Vader, ik wil dat ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En die voorbeden heeft de Vader nog nooit afgewezen. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen. Van kind tot kind zal het zich aan mij gewennen. Zo rolt mijn lof op het ganse wereld rond. En waar men ooit de wildste volken vond, dat zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Ook uit uw mond, ook uit jouw mond, zul je dat loflied van die dierbare koning mee mogen verheffen. Hier in beginsel. En straks tot in alle eeuwigheid. Met al die gezaligden te mogen instemmen. Gij, o Lamme Gods, zijt alleen waardig om te ontvangen. Alle lof, eer, dankzegging en aanbidding. Tot in der eeuwigheid. De reformatie gaat door. Koning Jezus leeft. En straks zal hij op dat laatste appel, dat hij wederkomt tot de wolken, gezien worden door u en mij en door jou. Waar zal ik hem dan zien? Net als die tollenaar. Als mijn God, mijn koning, mijn zaligmaker, mijn losser, mijn dierbare Immanuel. En zal ik straks met al de engelen mogen instemmen. dat de heerlijkheid van hem en van de Vader en van de Zoon eeuwig zal worden uitgezongen, omdat het waar is. De Vader heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. De Zoon heeft ons gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar hartebloed. En de Heilige Geest heeft me geleid tot aan de fonteinen van de levende wateren. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Wij zullen samen danken. Heren, we mogen de naam uw goedheid wel erkennen. Dat u als dat getrouwe, heerlijke, aanbiddens en dienenswaardige wezen getuigenis geeft aan uw eigen werk. En dat de mens die zo hoog te paard in dat zadel zit en er nooit uit zal komen, dat door uw genade wordt uitgestoten in het uur van uw welbehagen. Als u dat werk van de waarachtige bekering des mensen gaat heerlijk maken in de harten van des konings vijanden. Mag dat ook vanavond waar geworden zijn in het hart van een jongen of een meisje, in het hart van een oude zondaar of een jonge zondaar. Hebben het allemaal nodig, Heer, om door u en tot u bekeerd te kunnen en te mogen worden. En het wonder waar te zien worden, dat we onszelf gaan veroordelen met die tollenaar en aanganklaag. En dat we niet meer waardig zijn dat u onder ons dak zou komen. Bewaar ons, Heere, als we naar huis gaan. Geef dat we er iets van mee mogen nemen in onze harten. En dat we het gedenken mogen in de nachtelijke uren en in de voorbereiding naar uw dag. Als morgen de deuren van uw huis weer open gaan en in ieder naar zijn eigen gemeente hoopt te gaan, wilt u onze broeders dan helpen en sterken in de opening en in de bediening der verzoening. Wilt u erin meekomen, o verhoogde Immanuel. Wilt u gedenken, Heren, ook aan de trouwdragende in deze gemeente, in de gemeente van Barendrecht, waar zoveel leed ook is door degenen die ons ontvallen zijn. En wilt u ze nabij en goed zijn en troosten. En waar de hoop en de verwachting van de ellendige vervuld is, daar geeft u ook getuigenis aan uw eigen werk. Wilt u gedenken en bewaren en behoeden en beveiligen in de nachtelijke uren. En die vleugelen over ons alle uitstrekken als we weer huiswaarts keren. En bekeer u ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. We zingen samen uit het Lutherlied, dat is Psalm 46, wat door Luther gedicht en vertolkt is. En dat is een vaste burcht. Eerste vers van dit lied: is onze God een toevlucht voor de zijnen, al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan, het opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. En het vierde vers: Gods woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken. Wees Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Del vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven de koninkrijken. Dus dat eerste vers van de vaste burg en het vierde vers.